Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Loof de Heer mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Gemeente, zingen we uit Psalm 103, daarvan vers 1 en vers 3. Gemeente, we hebben vanmorgen avondmaal mogen vieren en dan is het toch ook de bedoeling dat we van daaruit leven. En daartoe heeft de Heer ons zijn leefregels gegeven waar we naar willen luisteren. En we zingen daarna uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen enkel werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal lezen we het laatste gedeelte, het dankzeggingsgedeelte van het formulier. Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laten we ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreekt in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van u aan tot in der eeuwigheid. Laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, u drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, u de eeuwige, wij loven en prijzen en danken uw heerlijke naam. Heer, wat bent u goed en wat daalt u laag af. En vanmorgen was u er, met uw woord en met het sacrament van het heilige avondmaal. De tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En steeds weer mocht dat verkondigd worden. Hier en dan, als we op onszelf zien, wij zondaren. Ook als we genade ontvangen hebben. Ach Heere, wat brengen wij er ten diepste van terecht. En dan aan uw tafel verkondigd te krijgen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het oude weggewassen. En het is nieuw, dankzij uw bloed, dat reinigt van alle zonden. Heere, wij danken u voor zoveel goedheid en genade. En wij danken u ook voor de nieuwe beleidende leden die aan mochten gaan, dat u ze vrijmoedigheid hebt gegeven. Heere, dat is allemaal van u, er is niets van ons bij. Het is alles uit u. En daar danken we uw grote naam voor. En we kregen zojuist alweer de leefregel voorgehouden om van daaruit te leven zoals u dat bedoelt. En Heere, wie zijn wij? Dat we dat zouden kunnen. En daar hebben we uw geest voor nodig. Dat die ons leidt. In alle waarheid. Dat die ons leidt op uw weg. Dat die ons meeneemt. Heer, en vervul ons zo met uw geest. Dat we ook strijdvaardig mogen zijn. Dat we in dat opzicht toch ook koninklijk mogen strijden. Tegen alles wat niet naar uw wil is. Om in uw weg te gaan, vanuit de hartelijke liefde tot u, het leven der heiliging. Heren, daar hebben we u voor nodig. Maar u wilt toch ook schenken en daar danken we u heel hartelijk voor. Heren, en dan kan het zomaar zijn dat we vanmorgen voor de eerste keer aangingen. En heren, dan hangt het er ook af van wat onze verwachtingen waren of die beantwoord werden. En misschien was het zo anders. En misschien hadden we hogere verwachtingen dan de werkelijkheid was. Ach Heer, maar u bent niet aan een bepaald moment gebonden. U kunt zomaar, ook op een later moment of een ander moment, zomaar laag afdalen en uw vrede diep in het hart schenken. Heere, doe het dan maar. En waar u wel laag overkwam en waar het een ontmoeting was met u de levende. Het leven is immers geopenbaard in u, Heere Jezus Christus. En zo ook als we dan het brood gebroken zien en de wijn vergoten, dan openbaart u zich daar toch ook in. En geeft dat onze ogen en ons hart, ons leven ervoor open gingen en ook steeds weer voor open gaan. En dat de verwondering en de vreugde in u overblijft. Heer, en dan kan het ook zijn dat we misschien wel belijdenis hebben gedaan en kerkelijk recht hebben en nog nooit zijn aangeweest. We hebben wel A gezegd, maar we hebben nog nooit B gezegd. Ach Heere, wilt u dan maar trekken met touwen van uw liefde en het ook daar maar anders maken, opdat we niet meer af kunnen blijven, maar dat het zo mag zijn dat we gaan belijden het leven is met Christus en niet anders. Heer, en het kan ook zomaar zijn dat we u helemaal niet kennen. Het kan ook zomaar zijn dat we de eerste keer van ons leven in de kerk zijn en dat het misschien allemaal wel heel vreemd voor ons is. Heer, wij danken u voor uw overweldigende liefde. Dat u zondaren, mensen van buiten ook zomaar trekt en zomaar vernieuwd door uw geest en tot kind van u maakt. Op de Pinksterdag maar liefst 3000 op één moment. En Heer, u bent diezelfde God. En wilt u het maar doen? Want in u is het leven, het eeuwige leven. In u hebben we zaligheid, vrede, vergeving van zonde. En dan wordt alles nieuw. En wat is het een goed leven om te leven met u. Een leven met toekomst, eeuwige toekomst. O God, we zijn nooit te jong om ons hart aan u te geven, juist niet. Want hoe jonger we ons hart aan u geven, des te meer kunnen we beschermd worden tegen allerlei zonden waar we later misschien zoveel berouw van kunnen hebben. Ach Heere, doe het. U bent toch die goede herder. De herder van de schapen, maar die ook zijn kudde wil uitbreiden om ervoor te zorgen. Heere, wij bidden, wees vanavond ons nabij, ook in de prediking van uw woord. Help daarin, als we geroepen zijn dat woord te bedienen, geef woorden van boven door uw geest en geef open harten, open oren, opdat we het verstaan. Heere, en dat het zijn werk mag doen in ons leven, voor het eerst of opnieuw. We bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben, vanuit het bestuur en ook als we onze lofliederen zingen tot glorie van u, als die begeleid worden, bidden voor de koster. Heer, we bidden voor Ruben als hij de techniek bedient. We bidden voor uw gemeente thuis. We bidden voor elkaar. Zie in genade op ons neer. Vergeef al het zondige en hoor ons om Jezus wil. Amen. De gemeente, we openen de Bijbel in de eerste Johannesbrief en we lezen uit het tweede hoofdstuk vanavond de versen 18 tot en met 29. 18 tot en met 29. Kinnekens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Maar gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven opdat gij de waarheid niet weet, maar opdat gij die weet, omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte dat hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanavond in de preek stilstaan bij vers 20 en vers 27a van 1 Johannes 2. Maar gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En vers 27a. En de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. Tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek de zalving van de Heilige Geest. De zalving van of met de Heilige Geest. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. En de gaven die van u gevraagd worden zijn in eerste rondgang voor diaconie, de tweede voor de plaatselijke gemeente hier en de derde voor bouw- en renovatiefonds, van harte aanbevolen. En de diensten voor Deo Volente zondag 9 juni, 10 uur proponent Solleveld uit Monster en 6:30 dominee C.J. Rijsdijk uit Montfort. En dan zingen we als voorbereiding op de preek gezang 8. Is niet zo'n heel bekende. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken met de melodie. Maar het is een heel mooi vers. Het is namelijk de wedezang voor de predikatie met een prachtige inhoud. We zingen die gezang 8. Gemeente, na het amen van de preek zingen we op Psalm 45, vers 1 en vers 4. Mijn hart zal het schoonste lied van een koning zingen. 45, 1 en 4. Gemeente, schreeuwers. Nou, daar weten we tegenwoordig genoeg van. Denk ook alleen maar aan heel veel pro-Palestina-demonstranten. Die zouden er angstig van worden. Maar schreeuwers, die waren er vroeger ook. En ze waren er zelfs in de kerk. In die christelijke gemeenten in Klein-Azië, waar Johannes de apostel zijn brieven aanschrijft, kwamen ze voor. En met dure woorden en heel veel verbaal geweld kwamen ze met allerlei dwalingen die ze ook opdrongen. En bovendien beweerden ze het, wij weten het. En de eenvoudige gemeenteleden, ach, ze voelden zich een beetje tegen de muur gedrukt, want die anderen, ze gebruikten zoveel dure woorden en termen, en ze begrepen er weinig van en ze raakten in verwarring. En ze voelden ook, hier kunnen we niet tegenop. En ze voelden zich overroeld en het was nog te begrijpen ook. Misschien hebt u of jij dat ook wel eens gehad, dat u overroeld werd. Of jij door mensen die het allemaal zo heel precies en keurig en duur kunnen zeggen. Met zoveel overwicht en ja, je eigenlijk gewoon tegen de muur drukken en je er dan maar het zwijgen toe doet. Maar wat waren dat dan voor mensen die zo tetterden daar in Klein-Azië? Wel, we zagen vorige week al, dat waren mensen die zeiden, de Heer Jezus is niet werkelijk de Zoon van God. God kan geen mens worden en Jezus kon dus ook als Zoon van God niet mens worden. En ze deden dus niets anders, daar kwam het eigenlijk op neer, dan Christus verdringen uit het centrum van het bestaan en ze gingen zelf die plek innemen. Maar gemeente, wie Christus niet beleidt als de Zoon van God, die houdt uiteindelijk de Vader ook niet over en die houdt uiteindelijk niets over. En Johannes gaat hij er een beetje zachtjes mee om, dat hij denkt van nou ja, ach, dat komt allemaal weer op zijn pootjes terecht en zo. Nee, bepaald niet. Hij gaat er fel tegenin, met gestrekt been. Hij noemt ze in vers 22 leugenaars en in vers 18 antichristen. Voorboden van de antichrist. En wat is de opzet van de antichrist? Dat is Christus van zijn plaats dringen en daar zelf gaan staan en zitten. De antichrist als centrum van deze wereld. In de gemeente waar Johannes zijn brieven aan schrijft, zie je volop de voorlopers van de antichrist. Kijk maar naar vers 18. Zoals gij gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zo zijn er nu ook veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het de laatste uren is. En dat werd al bijna 2000 jaar geleden gezegd, waaruit we weten dat het de laatste uren, het laatste uur is, het laatste tijdperk moeten we daaronder verstaan. Hè? Na Pinksteren is het laatste tijdperk aangebroken. Gemeente, het is heel actueel. Ik denk dat er in onze tijd alleen maar meer antichristen gekomen zijn. Mensen die zoveel mogelijk de Heer Jezus wegduwen uit het centrum naar de rand. En mensen die zelf heel graag in dat centrum hun plek innemen. En dat gebeurt ook in kerken, op preekstoelen. Terwijl Christus het centrum moet zijn van onze preken. Gemeente, de komende antichrist heeft zijn pionnen en handlangers al lang vooruitgestuurd om vast heel ruim baan voor hem te maken. En weet u wat het intrieste is? Dat deze antichristen uit de gemeente zelf voortkomen. In vers 19 staat het. Ze zijn uit ons uitgegaan. Uit ons midden. zijn ze weggegaan. Dus ze komen gewoon uit het midden van de christelijke gemeente. Ze hoorden er gewoon bij. En ze hebben overal aan meegedaan, ze hebben kerkenwerk gedaan, ze hebben belijdenis gedaan, ze waren gedoopt, belijdenis gedaan. En ik neem aan ook aan het avondmaal gezeten, volop hebben ze meegedraaid in de gemeente en ineens waren ze weg. En dan denk je, hoe kan dat? Ze hoorden toch bij ons. Ze waren toch van ons. En dan vragen we ons af, hoe kan een mens zo worden? En ik las ergens, zo hoeft een mens niet te worden. Nee, zo is een mens. Zij waren wel met ons, maar, zo las ik, zij zijn met ons niet veranderd. Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je in de christelijke gemeente veranderd, vernieuwd wordt. Vernieuwd naar het beeld van Christus. Dat je zijn evenbeeld steeds meer mag ontvangen. Dat je hem lief krijgt, hem dient en deze mensen die leefden nog hun eigen natuurlijke bestaan buiten Christus. Ten diepste waren ze vijanden van het kruis. Ze waren niet uit ons, niet van ons. Gemeente, dit is de achtergrond van ons tekstgedeelte. Het gedeelte waar de tekst in staat begint met een paar treffende woorden. Kinnekens, kinderen, het is het laatste uur, het laatste tijdperk. Het schiet op naar het einde. Het jaagt, het drijft allemaal voort naar het einde. En in vers 18 komt dat tweemaal voor, dat het laatste uur is. En tegen die achtergrond, vanuit de komende Christus, die terugkomt op de wolken, moeten we deze tekst lezen. En dat in dit laatste tijdperk de antichristen al vooruitgestuurd worden om als hij aan het eind der tijden vol op zijn plek inneemt om voor die tijd al ruim baan voor hem te maken. Gemeente, sinds dat Johannes dit schreef, zo'n kleine 2000 jaar geleden, is die tijd natuurlijk alleen maar veel dichterbij gekomen. En de antichrist heeft alleen nog maar meer voorboden vooruitgezonden. En die houden zich ook op in de kerken, de christelijke gemeenten. En ze ventileren hun boodschappen, ook via kansels, en wij als christelijke gemeente laten we alert zijn. En zodra je merkt, Christus wordt een beetje aan de rand naar de rand geschoven, en er komen allerlei dingen voor in de plaats, wees op uw hoede. Gemeente vers 20, zet de apostel de gemeenteleden tegenover die dwaalzieke mensen die weggegaan waren. En dan zegt hij, maar gij, maar jullie. En prachtig hoe hij daar de gemeenteleden die overgebleven zijn tegenover zet. En dan wijst hij de gemeenteleden die er zijn overgebleven erop wat zij mogen bezitten. Prachtig. Het is heel pastoraal dat hij doet. Want er zijn allerlei mensen weggegaan. En als dat in de gemeente gebeurt, stel dat dat hier zou gebeuren, dat er bijvoorbeeld een groep van 40 mensen van de ene zondag op de andere niet meer komt en zich laat uitschrijven, dat geeft verwarring en dat geeft een heleboel gedoe natuurlijk. Iedereen is daar maar over bezig en wat schrijft de apostel dan? Maar jullie die overgebleven zijn, bedenk wat jullie mogen bezitten. Hè? Het zit er niet zo over in dat die mensen weggegaan zijn, want zij hoorden ten diepste helemaal niet bij ons. Ze dienden een totaal andere zaak. Hè? En kijk niet terug, maar let erop wat jullie mogen bezitten. En wat is dat? Dat is de zalving van de heilige. En dan denk je, ja, wat is dat? Zalving van de heilige? Nou ja, wie is die heilige? Dat is de Heilige Geest. En de gemeenteleden die zijn overgebleven daar in die verschillende gemeenten in dat tegenwoordige Turkije. Die mogen weten, de apostel die vertelt het hen, zij zijn gezalfd met de Heilige Geest. En de apostel is daar niet krenterig over, van ja, maar misschien dat jullie gezalfd zijn, ik hoop het dat jullie gezalfd zijn met de Heilige Geest. Nee, jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. Dat schrijft hij zwart op wit en dat mogen ze, dat moeten ze weten en dat moeten ze geloven. En daarom hoeven ze zich ook helemaal niet minderwaardig te voelen of een beetje dom dat ze het allemaal niet begrepen wat die dure mensen allemaal beweerden. Helemaal niet. Zij hebben iets wat heel erg belangrijk is. En dat is de zalving van de Heilige Geest. En dat is het machtige wapen wat je kunt hebben in de strijd tegen dwaalgeesten. Tegen de antichrist zelf. Maar gemeente, wat is dat dan? De zalving van de Heilige Geest. Er staat van de Heilige Geest, maar we kunnen hier ook lezen met de Heilige Geest. En ja, het is zo ongeveer ook wel hetzelfde als wat ook wel genoemd wordt de doop met de Heilige Geest. Dat moeten we maar niet te veel uit elkaar halen. En om daar wat meer helderheid over te krijgen, moeten we eigenlijk letten op de Heer Jezus. En jongens en meisjes, jullie weten dat de Heer Jezus begon met zijn werk op aarde toen hij 30 was. Toen kwam hij er ineens aangelopen en dan is daar bij de Jordaan die woeste profeet, Johannes de Doper, met die kamelenharen jas aan en die gordel om zijn middel. En die staat daar te dopen en dan komt daar de Heer Jezus aan en die wil ook gedoopt worden. En dan denk je wel anders, nee, dat ga ik niet doen, want hij is veel heiliger dan ik. Hij kan beter mij dopen. Maar Jezus wil het. En Johannes, die doopt hem, onder in het water, ondergang, en komt weer boven, en dan gaat de hemel open. En wat komt er uit de hemel? Een duif? Ja. De Heilige Geest. En die daalt neer op de Heer Jezus. En dan klinken die woorden van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem, hè, luister naar hem. Dat bijzondere moment. En dan wordt de Heer Jezus gezalfd tot profeet, priester en koning. En dan wordt hij gezalfd met de geest van wijsheid, verstand, van raad, sterkte en kennis en vrezen van de Heer. En zo mag hij zijn ambtswerk, kan hij zijn ambtswerk hier op aarde doen. Helemaal toegerust door de geest van boven. Zo wordt hij ook tijdens zijn werk helemaal geleid door de Heilige Geest. En nu schrijft Johannes in vers 20 aan die gemeenteleden in Klein-Azië van jullie zijn nou ook gezalfd met de Heilige Geest. Net als Jezus zelf. Hoe moeten we dat zien? Wel, de Heilige Geest die daalde neer op de Heer Jezus, daarbij de Jordaan. En als wij gezalfd worden, dan daalt de Geest ook op ons. Dan komt hij ook op ons als gemeenteleden, ook om in ons te blijven, ons toe te rusten voor ambtswerk, gemeentewerk, clubwerk, wat dan ook, bijbelkringwerk en het ambt aller gelovigen om een goed woord van de Heer Jezus te spreken. En dan worden we toegerust profetisch en priesterlijk en koninklijk. Dat is wat. Gezalfd tot profeet. Waarom? Om een goed woord van de Heer Jezus te verspreiden. Op zoveel terreinen. En dat kan via de kringwerk, maar dat kan ook op evangelisatie. Mensen die we van buiten ontmoeten, op zendingsterrein. Zoveel manieren profetisch om zo het woord door te geven aan anderen. Maar ook priesterlijk. Hè? En ja, dan hebben we onszelf er nog voor over ook. Ik las van iemand die wilde zelf wel opgeofferd worden als, ja, hij maar anderen zou mogen redden voor Christus. Hè? Dan mag onze kaars wel opbranden, hè, als anderen maar een licht geven in deze duistere wereld. Zo dienen, opdat de zaak van Christus een voortgang maar zal hebben. En dat is ook koninklijk, gezalfd, nou, dat hebben we wel nodig. Ook in onze tijd. Onze tijd is nog niet zo makkelijk om christen te zijn. Er komt zoveel tegenin en vooral ook de wetenschap steeds weer met nieuwe uitvindingen. Nu ook weer dat iemand bezig is om uit moleculen, om daar leven proberen uit te wekken. En dan denk je, waar is eindelijk een keer een grens, ook aan de wetenschap, en het gaat maar door. En ja, dan hebben we juist zo nodig, hè, om gezalfd te zijn door de geest, koninklijk, om te strijden tegen alles wat tegenin komt, tegen de vorst van de duisternis en heel dat rijk van hem. Ik kan me voorstellen dat iemand die vanmorgen deelnam aan het avondmaal zich afvraagt of hij of zij die zalving misschien wel ontvangen heeft. Iemand die misschien denkt, ja, ik mag de Heere lief hebben, dat weet ik. En ik weet ook dat ik niet zonder de Heere kan. En hij is voor mij alles. Maar of ik nou wel gezalfd ben met de Heilige Geest, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En mocht ik daarom eigenlijk wel aangaan aan het avondmaal. Gemeente, laat één ding heel duidelijk zijn. Het avondmaal is er vooral voor kleintjes in de genade. We hebben het vorige week gehad over die jongelingen, hè, die nog helemaal geen geestelijke vader en geen geestelijke moeder zijn, maar die horen er helemaal bij, die kleintjes, hè, die nog die melk, die moedermelk nodig hebben, horen er helemaal bij. We mogen dankbaar zijn met ieder beginsel van geestelijk leven, maar we doen onszelf wel tekort als we daar te snel genoegen meenemen. De Heere wil zo graag meer. Dat er groei is, toename, dat we meer en meer leven uit zijn volheid, dat we vaders en moeders in Christus zijn. Hij wil zo graag de volheid van de Pinkstergeest uitwerken in harten van zijn kinderen. En wanneer gebeurt die zalving dan? Wanneer krijg je die dan? Dat is een vraag waar de hele kerkgeschiedenis door theologen zich mee bezig gehouden hebben. En de antwoorden die verschillen ook nogal. Maar het antwoord wat toch het meest gegeven wordt en wat toch ook wel de hoofdlijn is in de Bijbel, dat is dat je de zalving met de Heilige Geest ontvangt als je tot geloof komt. Bij de wedergeboorte. Dat de geest daarin meekomt en dat je ook gezalfd wordt met die geest. Die geest die vernieuwt ons. Die geest die komt in ons wonen. Die geest rust ons toe. Profetisch, priesterlijk en koninklijk. En meestal zeggen we dat er een direct verband is tussen het komen tot geloof en het ontvangen van de Heilige Geest, oftewel de zalving van de Geest. En de hoofdlijn van de Bijbel is dat mensen in het uur van hun wedergeboorte ook gezalfd worden met de Geest en dat ze eigenlijk in één keer alles ontvangen. Toch is dat geen wet van Meden en Perzen. De Bijbel geeft namelijk ook enkele voorbeelden waarin dat anders is. Ik denk aan de discipelen. Wanneer zijn de discipelen wederom geboren? Wanneer kwamen ze tot geloof, tot bekering? Op het moment dat ze geroepen werden. Dat het leven aan hen werd geopenbaard. Christus Jezus. Toen kwamen ze tot geloof. En ze zeiden het ouderleven vaarwel en ze volgden Jezus onvoorwaardelijk. Alleen, wat lezen we dan in Handelingen 1? En dat is rond hemelvaart. Dat is 3 jaar later. Dan lezen we dat de Heer Jezus hen belooft, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Met andere woorden, jullie zullen met de Heilige Geest gezalfd worden, heel kort hierna. En ja, dat is gebeurd met Pinksteren, terwijl ze al 3 jaar eerder tot geloof waren gekomen. En dan zegt misschien iemand, ja, maar met Pinksteren werd de geest ook pas uitgestort, dus dat kon ook niet eerder. Nou ja, maar er is nog een ander voorbeeld. Handelingen 8. De Samaritanen. Daar komt Filippus. Die preekt daar. En de Samaritanen die worden helemaal ingewonnen voor Christus, voor het geloof. Ze komen op een prachtige manier tot geloof. En dan later komen daar Petrus en Johannes met het evangelie ook weer. En dan gaan zij bidden of deze mensen daar in Samaria, die al eerder onder de prediking van Filippus tot geloof waren gekomen, of die de geest, de Heilige Geest, mogen ontvangen. Want dan staat er, hij was nog op niemand van hen gevallen. En dan ontvangen ze pas de Heilige Geest. De zalving, de doop met de Heilige Geest. Daar zat dus een tijdspanne tussen. Niet zo lang, maar toch. Ik denk tenslotte ook aan Handelingen 19. Dat speelt zich af in Efeze. En Paulus die vraagt daar aan een aantal, een 12-tal discipelen, daar hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen. En dan denk je, ja, maar dat hoort toch bij elkaar, dat is toch één pakket. Je komt tot geloof en je wordt gezalfd met de Heilige Geest. Maar Paulus vraagt het gewoon. Jullie zijn tot geloof gekomen, maar hebben jullie wel de Heilige Geest ontvangen? En wat zeggen ze dan? We hebben helemaal niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En wat doet Paulus dan? Dan doopt hij hen in de naam van Jezus. En dan legt hij hun de handen op. En dan komt de geest op hen. Dat betekent dus dat het mogelijk is dat we wederom geboren zijn. En toch nog niet gezalfd zijn met de Heilige Geest. Maar om vruchtbaar te zijn in de dienst van de Heere is dat laatste wel nodig. En laten we daarom niet al te snel denken van, ja, de Heere heeft ons weinig meer te geven. De geest schenkt nogal eens een geweldige doorbraak in het geestelijke leven. Een doorbraak die tot heel veel duidelijkheid en helderheid brengt, tot groei in de kennis van Christus, tot vrucht dragen, waardoor we vaders en moeders in het geloof worden. Die hem kennen, die van den beginnen is, zegt Johannes, van die vaders en moeders in het geloof. Met Pinksteren haalde ik een zin aan, één zinnetje, uit een preek van de Puriteinse opwekkingsprediker Jonathan Edwards uit 1741. Wel, deze Jonathan Edwards reed rond dat jaar ergens op zijn paard in de bossen. En hij was die hele dag al heel vol van de dingen van de Heere. En dan, ineens, dan krijgt hij een soort visioen. En dan wordt hij zo overweldigd van de liefde en de genade van Christus. En die situatie duurt wel ongeveer een uur. En dan schrijft hij daar zelf over, ik heb dat uur eigenlijk alleen maar heel luidkeels gehuild en mijn binnenste branden stond in vuur en vlam als het ware van liefde. Ik kon het eigenlijk niet op. Wel, dat wordt ook wel uitgelegd als de zalving met de Heilige Geest, maar of dat nou precies de zalving met de Heilige Geest is, daar is natuurlijk ook weer heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval, het is wel zo dat de Heere wil doorwerken in ons leven, hè, zodat het geloof verdiept wordt en we rijker leven uit zijn genade. En zoiets gebeurt echt niet bij iedereen, hoor. Maar de Heere kan wel heel rijk werken. En als de Heere rijk werkt in de christelijke gemeente, dan heeft dat zijn uitwerking. En dat kan niet uitblijven. En dan willen we ook niets anders meer eigenlijk dan het evangelie delen met anderen. En dan komt er ook een gloed, een heilige gloed over de gemeente te liggen. En dan heeft het ook zijn uitwerking in liefdebetoon en zorg voor elkaar. Gemeente, de Geest wil niet alleen ons geloofsleven op peil houden, maar hij wil het ook op een hoger peil brengen. En daarvoor gebruikt hij ook het avondmaal. Om het leven van de heiliging ook steeds weer eigenlijk op een iets hoger level te krijgen. Opdat hij meer en meer in ons en wij in hem leven. Bovendien heeft de zalving van de Geest ook een enorme uitwerking op ons geestelijk leven. Johannes zegt in het laatste stukje van vers 20: en jullie weten alle dingen. En in vers 27 gaat hij daar uitgebreid op in. En dan zegt hij zelfs: ja, jullie hebben eigenlijk helemaal niet nodig dat er iemand jullie nog onderwijst, want jullie hebben de zalving van de Heilige Geest. En als je dat leest, dan wrijf je toch wel even je ogen uit. En dan denk je: Johannes, wat ga je nou toch allemaal doen? Je komt helemaal in dopersvaarwater, want de dopersen die zeiden in vorige eeuwen ook van: ja, wij hebben inwendig licht ontvangen, wij hebben de Geest in ons en wij weten daardoor alle dingen, want de Geest geeft het ons rechtstreeks in. En zij beweerden soms dingen die lijnrecht tegen de schrift ingingen. Bovendien, waar we mogen delen in de zalving van de Heilige Geest, hè, zouden we dan geen onderwijs meer nodig hebben, zoals vers 27 suggereert? Dan zouden we dus eigenlijk ook niet meer naar de kerk hoeven komen. En dan zou die meneer die ik ooit in een van de gemeenten meemaakte, die vertelde dat hij iets heel bijzonders had meegemaakt en nu ook niet meer naar de kerk hoefde te komen, want ja, God had hem in dat ogenblik alle dingen eigenlijk laten weten. Gemeente, laat het duidelijk zijn. De Geest, waar we gezalfd worden met de Geest, verlicht die ons verstand. Zodat we de dingen die van Gods Geest zijn, meer en meer en dieper en geestelijker gaan verstaan. Maar daar blijven we onderwijs voor nodig hebben. En wat bedoelt Johannes ten diepste als hij zegt van: ja, maar jullie hebben niet nodig dat je nog onderwijs krijgt. Hij bedoelt dat tegen de achtergrond van die dwaalzieke mensen. Die uit hen waren, die weggegaan waren, want die beweerden het: wij weten het en jullie weten het niet. En wat zegt Johannes dan? Hij probeert, ja, dat schuchteren van die gemeenteleden die zijn achtergebleven, die zoiets hadden van: ja, wij wisten niet goed antwoord te geven. Hij zegt: ja, maar denk nou niet dat zij het weten. Jullie weten het. Want jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest en de Geest verlicht ons verstand, zodat we de dingen die van Gods Geest gaan verstaan meer en meer. Gemeente, er zijn mensen die denken dat de zalving van de Heilige Geest zoiets bijzonders is. Dat er maar enkelen zijn, hè, van die hele bijzondere geestelijke mensen die dat ontvangen. Dat geloof ik niet. Waarom niet? Waarom geloof ik dat niet? Wel, Johannes schrijft zonder onderscheid. Dat de gemeenteleden, waar hij deze brieven aan schrijft, dat zij allen verzalfd zijn met de Heilige Geest. En als het dan maar een klein groepje zou zijn, dan zou dat in die gemeenten ook gegolden hebben. Het hoort er ten diepste gewoon bij. Aan de ene kant is het bijzonder, aan de andere kant hoort het er ook bij. We kunnen ten diepste niet zonder en de Heer doet niets liever dan het uitdelen, opdat we groeien en toenemen in Hem. Maar het is niet de bedoeling dat we kleine lammetjes blijven. Denk maar aan de versen 12 tot 14. We hebben daar vorige week over gehad, over jongelingen en vaders in het geloof. De Heer wil meer geven dan we ons vaak bewust zijn. En daarvoor hebben we juist die zalving van de Geest zo nodig om ons toe te rusten met kennis van boven. Maar gemeente, er is nog iets bijzonders over te zeggen, vers 27, de zalving van de Geest blijft in ons. Ja, als de Geest ons zalft, toerust, zalft tot profeet, priester en koning, de Geest zijn inwoning neemt, de Geest ons vernieuwt, dan raken we dat niet meer kwijt. Wat God begint, dat maakt Hij af, daar staat Hij zelf garant voor. En daar mogen we op vertrouwen. Dat betekent een beetje op je lauweren rusten van, oh, dan komt het wel goed. We hebben dat nou eenmaal ontvangen en ach ja, dan komt het allemaal heus verder ook wel op zijn pootjes terecht. Dat is niet de bedoeling. Nee, de Heere zoekt vruchten. Hij wil ons geloofsleven onderhouden. Hij wil het versterken. En daarom komt hij met zijn woord. En daarom komt hij in het bijzonder ook met de sacramenten. Om ons zwakke geloof te versterken. Opdat we meer en meer gefundeerd raken in hem. En dat hebben we ook zo nodig tot versterking van ons vaak zo zwakke geloof. Gemeente, we hoorden in welke setting deze woorden staan. Kinnekens, het is het laatste uur, het laatste tijdsgewricht. En juist in die uren moeten we zijn dood verkondigen aan zijn tafel. Totdat hij komt. Dat moet doorgaan. Juist waar de tijden donker zijn. Daar hebben we het nodig dat we avondmaal vieren. En waar de antichristen zich roeren, juist daar hebben we versterking nodig. En het is zo eenvoudig voor het oog. En de wereld ziet er niks in. Een eenvoudige tafel. Een wit linnen kleed. Een kan met wijn. En een beker. En een bord met brood. Gebroken brood. Dat is het. Meer niet. En toch. Zo rijk. Wat daar wordt uitgedeeld. En wat daar ontvangen mag worden. Het is de taal van hem die zijn leven liet verbreken en zijn bloed liet vergieten tot een volkomen verzoening van al de zijnen. Avondmaal gangen juist in deze laatste uren hebben we die zalving zo nodig om toegerust vanuit het woord om ook anderen daarin te laten delen. Anderen die nog buiten zijn. En op een liefdevolle manier. Zo van, kom ook bij ons. Het leven is in hem. Als we hem dienen en de zijne zijn, hebben we eeuwig leven. En als we hem de rug toekeren, hebben we geen toekomst. Het leven is alleen in hem. Bovendien hebben we die zalving zo nodig om in een seculiere tijd als de onze vol te houden, te volharden. U, jij die misschien nog niets van het werk van de Geest in u of jouw leven kent. Misschien is er iemand die zegt, ja, ik merk daar allemaal eigenlijk helemaal niks van. Het is Pinkster geweest. En dan gaat het over het volharden in het gebed. En in Handelingen 4 lezen we ook over dat volharden in de gebeden. En dan staat er ineens daar dat dan ze alle vervuld worden met de Heilige Geest. Het gebed doet machtige wonderen. Waar we bidden om zijn geest. God wil die geest geven. We hebben geen karig heren. Hij wil dat we rijk leven uit zijn genade. En dat we zelfs vaders en moeders in hem worden. Gemeente, de Heere werkt wat de zalving betreft ook wel eens anders dan wij denken. Wij denken vaak als we de zalving van de geest ontvangen hebben en de geest ons leidt, nou dan gaat het eigenlijk, ja, alleen maar van hoger en hoger en meer en meer. Nou, er is niks vanzelfsprekend. De Heere werkt ook wel eens de diepte in. En de geest is een geest die overtuigend werkt. Die ons ook laat zien wat er eventueel allemaal nog ontbreekt. En dan kan het zomaar zijn dat die geest ons ook meeneemt naar de diepte, donkere en kerkerachtige vertrekken vol standbeelden. En dan kan het zomaar zijn dat de geest ons meeneemt naar een standbeeld waarop staat egoïsme. En waar allemaal data in staan. En dan komen we erachter, ja, toen. Toen heb ik aan mezelf gedacht. Ten koste van. Toen ook. En dan kan de geest ons zomaar verder meenemen. Naar het standbeeld hebzucht. Met een hele rij data. Heel beschamend. En dan kan de geest ons meenemen. Naar het standbeeld twijfel, ongeloof, oneerlijkheid, onoprechtheid, schijnbare vroomheid, enzovoort. Gemeente, de geest, als hij ons in de diepte brengt, dan bedoelt hij ons niet om daar te laten, maar juist om ons meer en meer aan de Heere te verbinden en om ons nederig en klein te maken voor hem. Maar hij is erop uit om altijd weer ons te verrijken op geestelijk gebied, zodat we vol worden van hem, zijn heerlijkheid en zijn genade. Tot eer van hem en ook tot zegen van anderen. Amen. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze dankzegging willen we de heren danken voor de afsluitingsavond van de catechisaties afgelopen week. We willen hem ook bidden voor de Bijbelkringen deze week. En uiteraard ook voor de Europese verkiezingen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u dat in deze laatste uren, dit laatste tijdsgebericht naar Pinksteren. En u hebt uw wederkomst nog steeds uitgesteld en uitgesteld, maar u komt en geeft dat we beseffen dat we in de laatste uren leven, waarin er steeds meer antichristen opstaan en zich tegen u en tegen uw kinderen zullen verheffen. U, Heer Jezus, uit het centrum weg, opdat zij daar een tempel bouwen en hun plaats innemen. Heere, wij bidden, geef dat we zo, gezalfd met uw geest, koninklijk en dapper, vroom ook en dapper tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk mogen strijden en overwinnen. Een verwarrende tijd ook, maar wij danken u dat u met uw geest zalft, opdat ons verstand verlicht wordt, zo verlicht, zodat we meer en meer kennis krijgen van u en de goddelijke zaken, dat we het steeds dieper doorgronden en steeds dieper geestelijk inzicht krijgen in uw woord en de dingen die van u zijn. En Heere, wij bidden u, geef dat we vanuit die zalving ook profetisch op een mooie manier bezig mogen zijn, ook gunnend, om ook anderen erbij te halen, erbij te trekken. En Heer, als we u nog niet kennen en misschien u ook eigenlijk nog niet in ons leven willen toelaten, dat kan zomaar, trek ons er dan nog met onze haren bij. Heer, want soms, ja, hebben we toch ook die drijfkracht van u nodig, van de geest die ons heen drijft naar u, Heer Jezus Christus, met al die verlorenheid van ons, om het bij u kwijt te raken en een nieuw leven te beginnen, een leven met u, en u doet het zo graag, vooral ook als we jong zijn, om kind van u te worden en u te dienen, u die uzelf hebt geopenbaard als de levende, het licht van deze wereld. Heer, wij bidden u, geef dat we niet altijd afhankelijk blijven van de moedermelk, die redelijke onvervalste melk, zoals uw woord dat noemt, maar dat er toename mag zijn in het geestelijke leven, in de genade, en dat het ook tot vrucht dragen mag komen. Heer, zo bidden we voor heel de gemeente, allen die op welke manier ook de gemeente mogen dienen. Maar Heer, als het goed is, dan dienen we haar toch allemaal. Dan dienen we u toch allemaal ook vanuit het ambt der gelovigen. Om een goed woord daar waar u ons geplaatst hebt, geroepen hebt, van u door te geven. Heer, om zo ook een goede geur van u te verspreiden. Om een licht te zijn in een donkere wereld. En zo ook iets van u te laten zien in onze daden, maar ook te laten horen vanuit onze woorden. Heere, wij bidden voor degenen die het moeilijk hebben, waar gezondheidsklachten zijn, lichamelijk, mentaal of psychisch, waar het eenzaam is, waar rouw om geliefden nog steeds de boventoon voert. Heere, ook waar onze kinderen soms zulke andere wegen gaan. En dat kan ook pijn doen als we zien dat kinderen van anderen wel in uw weg willen gaan. O God, geef dat al die gebeden die opgezonden worden naar u, om het behoud van onze kinderen gehoord mogen worden. Dat zaad dat gestrooid is, dat dat toch zijn werk mag doen. Heer, we danken voor de afsluitingsavond van de catechisaties. Wat kunnen er ook hun zorgen zijn? We hebben erover gehoord als we nog maar jong zijn. Misschien ontdekken we ineens dat we anders zijn. En wat een verwarring kan dat op jonge leeftijd geven. En Heer, wij bidden u, geef dat ouders hun kinderen niet van zich verwijderen als ze daarmee geconfronteerd worden. En geef dat we als kerk daar ook vol zorg en op een goede manier rondom mogen staan. Een veilige kerk mogen zijn, maar ook een heilige kerk. En Heer, daar hebben we zeker de zalving van uw geest voor nodig om daarin wijsheid van u te ontvangen. Heer, zo bidden we voor alle Bijbelkringen, ook de kringen die er deze week zijn. En zo bidden we vanavond u ook in het bijzonder voor de verkiezingen voor het Europese parlement die er deze week zullen zijn. En wij bidden u, geef dat het christelijke geluid daar ook volop mag worden uitgedragen en ook gehoord en verstaan mag worden. Heren, wij bidden u, geef ons als kiezers daarin ook onze verantwoordelijkheid te verstaan. Zo bidden we ook voor de situatie in deze wereld, waar overstromingen zijn, waar oorlogen zijn, waar honger is, armoede. U weet ervan. Heren, zo bidden we ook voor de situatie in het Midden-Oosten. En mogen we ook bidden voor die ruim overeenkomst tussen Israël en Hamas, waarin nog heel veel dingen openstaan en ook nog heel veel fout kan gaan. Heren, maar we mogen het voor u neerleggen en wat zou het groot zijn als er spoedig een hele goede beëindiging van dit vreselijke geweld zou komen. Zo bidden we om vrede voor Jeruzalem, om vrede voor de volkeren, o God. Wilt u uw shalom gebieden, op aarde en in ons aller hart. Heb dank voor wat u ons deze dag hebt gegeven. U komt alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging toe. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan. Gedenk de examenkandidaten. Zegen de arbeid die deze week weer wacht. En mag het gedaan worden vanuit de afhankelijkheid van u. Hoor en zegen om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied, en dat zullen we staande zingen, is Psalm 136, vers 1, vers 22 en vers 26. Loof de Heer, want Hij is goed. gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, over jullie. En geven u jullie vrede. Amen. Well.